Hallo, ik ben Arjen van Velen. Ik wil een verhaal vertellen over een klein dorpje, Moerdijk. Een dorpje dat heel veel mensen voorbij chasen over de beroemde Moerdijkbrug. Maar dit dorpje dat heeft een grote boodschap voor de wereld in mijn ogen. Namelijk dat het zin heeft om je te verzetten tegen grote krachten die vaak onvermijdelijk lijken. Zoals de klimaatverandering of globalisering. Economie die groeien moet. Dat dorpje laat zien dat je je wel degelijk schrap kunt zetten. En ook met succes. Het dorpje had eigenlijk al niet meer mogen bestaan. Het feit dat het er nog is, is een belangrijke les in mijn ogen. Luister naar het mirakel van Moerdijk of waarom het zin heeft om je te verzetten. Ik klauter de bouwsteiger op die tegen het karkas staat van de heilige Stephanuskerk. Alleen de klokkentoren en de voorgevel zijn nog intact. Het schip van de kerk is al grotendeels gesloopt. Twee resterende rijen zuilen vormen een leeggevreten ribbenkast. Trappetje voor trappetje gaat het hoger. Op een meter of 12 bereik ik een plateau. Het waait hier flink. Ik grijp me vast aan een steigerbuis. Kijk, daar in de verte. De Moerdijkbrug over het Hollands Diep. De A16 richting het zuiden begint al aardig vol te raken. De vroege vrijdagmiddagspits. En kijk daar, zijn dat niet de raffinaderijen van Shell? Die zilver glimmende sprookjeskastelen. Maar het echte sprookje voltrekt zich op de grond. Kijk, een scholier fietst voorbij met een tas onder de snelbinder. Kijk, een man duwt zijn kapotte scooter voort. Kijk, een vogel, een hond, een vrachtwagen vol bier. Het is zomaar een vrijdagmiddag in een dorp dat niet mocht bestaan. Hef dorp Moerdijk op. Zo lazen de Moerdijkers 5 jaar geleden in de krant over hun geboortedorp. Dat was een paar jaar nadat er bij Chemiepak een grote ontploffing was geweest. De apocalyptische beelden van vuur en zwarte rookpluimen gingen de wereld over. Na die knal kwam er een commissie, onder leiding van VVD'er Ed Nijpels. Hij sprak over maximale benutting van de economische potenties voor Moerdijk. Ofwel, dat we de industrie hier zijn gang moesten laten gaan. Het dorp zelf kon maar beter amoveren. Bestuurders Latijn voor oprotten. Einde van Moerdijk is nabij. Het stond zelfs op teletext. Ik moet bekennen dat ik zelf ook mijn steentje bijdroeg aan dat onheilsfeertje. Precies 5 jaar geleden sliep ik 1 nachtje in pension Moerdijk voor 2 tientjes tussen Poolse en Roemeense havenarbeiders. En ik had mijn stukje al gauw klaar. Dit dorp was gedoemd. Want ga maar na. Ook toen al stond die heilige Stephanuskerk leeg. Er lag nog maar 1 vissersboot in die ooit zo trotse haven. Er was nog maar 1 winkeltje. Terwijl je hier ooit bakkers had, een breiwinkel, een koekfabriek, 7 cafés. Mensen schilderden hun kozijnen niet meer. Jonge gezinnen trokken weg. De klassen in de basisschool werden kleiner en kleiner. Al ruim 30 jaar rukte dat industrieterrein op naar de dorpsgrens. Slechts een schaamlapje natuur scheidde die zware industrie van de oude dorpskerk. Het gehucht was van alle kanten ingesloten. Ten noorden het druk bevaren Hollands Diep. Ten oosten een van de drukste stukjes snelweg van Nederland. Op dit traject van de A16 passeren er inmiddels dagelijks 134.000 auto's. Ten zuiden de A59. Ten westen de industriehaven Port of Moerdijk, de 4e zeehaven van Nederland. Met daaromheen niet alleen die petrochemische industrie, maar ook nog eens 400 andere bedrijven, waaronder de afvalverbrander ATM, de afvalstoffenterminal Moerdijk. Het dorp Moerdijk, een enclave van 1100 zielen, zou verzwolgen worden door die niet te stoppen lavastroom. In het dorp zelf was bovendien al 2 spalt uitgebroken. Je had de import die hoopte op een mooie oprotpremie. En je had de Moerdijkers die bezwoeren dat ze nooit levend zouden weggaan van hun geboortegrond. Nijpels die gooien we hier in de haven en die verzuipen we. Zo sprak een voormalig palingvisser op tv. Maar intussen was er ook al een enquête geweest waaruit bleek dat een meerderheid van de inwoners zelf al geen hel meer zag in deze plek. Ja, er waren protestacties, maar dat verzet leek mij zinloze folklore. Een lavastroom stop je niet. Moerdijk zou het Pompeji worden van het industriële tijdperk. En nu, staande op die bouwsteiger, besef ik hoe ver ik ernaast zat. Moerdijk leeft. En hoe? Ik merkte het de afgelopen weken. Een paar weken terug nam ik voor het eerst in tijden weer die afslag naar het dorp. Want hoewel ik regelmatig over de Moerdijkbrug sjeesde, was ik het bijbehorende dorpje een beetje vergeten. Tot ik laatst een nieuwsberichtje las over vluchtelingen uit het straatarme Albanië die via uitgerekend Moerdijk naar Engeland wilden vluchten. Ze kampeerden dan in de berm langs de A16 en klommen daar onder de dekking van de nacht in vrachtwagens. Inklimmers, zo werden ze genoemd. En Moerdijk dreigde een klein Calais te worden, las ik in BN De Stem. Verwijzend naar dat tentenkamp bij de Franse haven. Dat arme Moerdijk had kennelijk opnieuw te lijden onder die grote krachten van de boze buitenwereld, dacht ik. Ditmaal migratie. Wat zou er eigenlijk nog van het dorp over zijn? Begin deze maand struinde ik met een bijzonder opsporingsambtenaar door het gras langs de A16. Hij toonde me wat verlaten tentjes. Daarna reed ik op de Bonnefoy het dorp zelf in. Er half van uitgaande dat ik een soort tweede doel zou kunnen aantreffen. Dat Vlaamse spookdorp bij de Antwerpse haven. Het eerste dat ik zag was het karkas van de Stefanuskerk. Het paste in elk geval aardig in het plaatje. Zelfs God was kennelijk al uit Moerdijk weg. Alleen, ik leerde al gauw, dit was geen gesloopte kerk. Rondom het skelet van die kerk zou juist het gloednieuwe dorpshart verrijzen. Met een openluchttheater, picknickvelden, jeu de boelbanen, kinderspeeltuinen, een basketbalkoord, bankjes, een ijsbaan. Wat niet al. En in het dorp zelf, zo zag ik, timmerden mensen weer aan hun huizen. Leegstand was er nauwelijks. Er bleek zelfs een hagelnieuw dorpshuis te zijn, de Ankerkel. Groter en beter dan het vorige. Met een huisartspraktijk, een grote multifunctionele feestzaal voor feesten en begrafenissen, bingo's en biljart. Je kon er zelfs koersballen. Dat is een soort bowlen. Bij de entree van die Ankerkel stonden rekken met glanzende folders. Kom wonen op Moerdijk. Jonge gezinnen prezen de rust van het dorp. Een paradijs voor kinderen, las ik. Met een natuurgebiedje, een zwemstrandje aan het Hollands Diep. De unieke ligging, je bent zo op de snelweg, in een half uurtje bij Breda of Rotterdam. En er vaart vanuit de haven van Moerdijk sinds 2016 zelfs weer een veerpontje naar Strijensas. Ik had kennelijk de miraculeuze wederopstanding van Moerdijk gemist. Het zou de zoveelste zijn. Het lijkt soms alsof de grote krachten van de geschiedenis steeds precies hier hun geschillen uitvechten. Alsof er een vloek rust op deze plek en het geen toeval is dat in 1711 prins Johan Willem Friso verdronk tijdens de overtocht van Moerdijk naar Strijensas. Moerdijk ligt op de grens van de rivier die het zuiden en noorden van Nederland scheidt, het protestantse en katholieke deel. Het gehucht bloeide op als vissersdorp. Het was daarnaast ook een belangrijke pleisterplaats met een veerdienst. Toen in 1936 die verkeersbrug werd aangelegd, een van de drie Moerdijkbruggen trouwens, naast die twee spoorbruggen, werd het dorp voortaan letterlijk gepasseerd. Daarna kwam de oorlog, het dorp werd plat gebombardeerd. Kort na de oorlog volgde de watersnoodramp van 1953. Daarna werden de deltawerken gebouwd, die de zee tegenhielden, maar ook de genadeklap bleken voor de visserij op Moerdijk. En tot overmaat van ramp verkocht de staat voor 20 gulden een grote lap grond vlak naast Moerdijk aan de Shell. Nadat dat bedrijf had gedreigd naar het buitenland te vertrekken. Klinkt bekend. Op de plek waar ooit grienden en biezen lagen kwam nu zware industrie. Die groeide en groeide terwijl het dorp zelf werd verwaarloosd. Tot die mediagenieke ontploffingen bij Chemiepak. En nu blijkt dat het dorp nog lang en gelukkig verder leeft. Hoe kan het nou? De afgelopen weken ging ik naar de Sinterklaasintocht, bezocht een kerstborrel, een vogelshow. Ik kwam bij verschillende Moerdijkers thuis, sprak tientallen inwoners. En die beruchte uitspraak van Nijpels dat het dorp geen toekomst had, bewerkstelligde juist het tegenovergestelde, leerde ik. Dorpelingen kwamen in verzet en Jacques Kleijs, de burgemeester van de gemeente Moerdijk, de grote fusiegemeente waar het dorp onder valt, maakte zich sterk voor het dorp, waar volgens hem tientallen jaren steeds gekozen was voor de economie. Resultaat was de unieke Moerdijk-regeling. Die ging in 2015 van start en het hield in dat de gemeente garant stond voor de huizen. Eigenaren konden hun huizen altijd voor 95% van de taxatiewaarde aan de gemeente verkopen. Het was nadrukkelijk niet bedoeld als oprotpremie, maar juist als een blijfregeling die kopzorgen moest wegnemen. Maar het was wel een gok natuurlijk, want mensen hadden massaal eieren voor hun geld kunnen kiezen, weg van die vulkaan. Dan was het dorp leeg en dan zou de gemeente met een financiële strop zitten. Maar dat gebeurde helemaal niet. In 2016 hadden 31 huizenbezitters er gebruik van gemaakt, het jaar daarop 15 en in 2018 nog maar 9. De interesse in de regeling nam steeds verder af. Wat dus betekent dat het dorp opleeft. En de gemeente die investeert nu miljoenen in het dorp, al was het maar vanuit hun eigen belang. Ze bezit tientallen huizen. Intussen heeft de gemeente trouwens alweer 52 van de 84 opgekochte woningen kunnen verkopen aan nieuwkomers of aan jonge Moerdijkers die hier willen settelen. De huizenprijzen stijgen weer, sneller dan in omliggende dorpen. Moerdijk is als een patiënt die door de doktoren al lang was opgegeven, trek die stekker er maar uit, maar die jaren later nog vrolijk doorstapt. Omdat Moerdijk in opstand kwam, is de overtuiging van Jaap de Visser, 83 jaar, een voormalige paling- en spieringvisser. Tevens een van de velen in het dorp met die achternaam De Visser. Maar deze De Visser was de man die 5 jaar terug op tv over Nijpels zei dat hij hem wel zou verzuipen. Nog altijd is hij vrijwel dagelijks bij dat haventje te vinden. Bij het leugenbankje voor het havenkantoor, om de toestanden in het dorp en de wereld door te nemen. Maar nu gaat het niet meer over verzet, maar bijvoorbeeld over de nieuwe plezierhaven die hier zou komen. Zelfs hem heeft het succes van die Moerdijk-regeling verbaasd. Ik had verwacht, zegt hij, dat er veel meer huizen leeg zouden staan. De mensen die voor de regeling hebben gestreden zijn toevallig allemaal vertrokken. Vaak was dat de import die wegging. En waarom er toch nog zoveel gebleven zijn? Omdat die mensen hier geworteld zijn natuurlijk, maar ook omdat in dit piepkleine dorp zo ontzettend veel te doen is. Zelf is Jaap, behalve bij de heemkundeclub, ook actief bij het biljarten. Doet hij aan koersbal en zingt hij in een koor, van Corrie Konings tot kerkliederen. En vrijwel iedereen die ik hier spreek is actief in minstens één club of vereniging. Het lokale Klaverblaadje heeft een indrukwekkende evenementenkalender. Er is elke dag wel wat te doen. Door het jaar heen zijn er grote events zoals het Oldtimer Festival, de Kerstmarkt, carnaval natuurlijk, Sinterklaas, Halloween, maar ook een eigen wielerronde. En in datzelfde lokale blaadje lees ik over een bijzondere crowdfundingactie. Dorpsbewoners samelen geld in voor een speciaal gehandicapte speeltoestel voor de speeltuin die straks zal komen in dat nieuwe dorpshart. Er woont namelijk 1 gehandicapt kind in het dorp, Fenne, en zij moet ook mee kunnen spelen. Dus zijn de dorpelingen druk in de weer met sponsor bingo, sponsor lopen en overal zie je collectebussen. Die actie tekent de hechtheid alsof Moerdijk een tijdscapsule is waar al het goede van de jaren 50 nog intact gebleven is. Bij Komanvis kronkelen de vette palingen nog bijna zoals 100 jaar geleden. Op straat fietst de bejaarde Jan de Visser senior voorbij, ook al een voormalig visser, met een emmer melk op zijn fietsrek, net gehaald bij de boer. Dat beeld is vast te romantiserend, maar feit is dat hier in Moerdijk zaken nog bloeien die elders al lang zijn weggekwijnd. Oké, de fanfare Hollands Diepklanken die is ter ziele en de voetbalclub telt nu nog maar 3 jeugdelftallen, geen 5 zoals vroeger. Maar er zijn grotere dorpen in de omgeving die het helemaal zonder voetbal moeten doen. En waar vind je nou nog een biljartvereniging die niet vergrijst, maar waar ook 20ers lid van worden? Waar vind je nou een gestaag groeiende jeu de boule club? Op elke 40 inwoners is er in Moerdijk wel een club of vereniging. Hengelsportvereniging Altijd Beet, tennisvereniging Klaverpolder, voetbalvereniging Tussen Puinhopen opgericht, biljartvereniging De Platte Pomerans, carnavalsvereniging De Spieringkruiers, het Sint-Nicolaascomité, Stichting Zeekadetkorp Moerdijk, toneelvereniging Moerdijk, Rooms-Katholieke Kerkhoor Moerdijk, de Zonnebloem Moerdijk, de EHBO-vereniging, de Moerdijkse Vogelvrienden, de Moerdijkse Oldtimervrienden, de dartclub, de bingo, de Zumba. Dat verenigingsleven is het geheim van het dorp, zegt Jan de Visser junior. Een forse man in visserstrui, voorzitter van de Moerdijkse Vogelvrienden, tevens garnalenvisser van beroep. Hem sprak ik 5 jaar geleden ook. Hij lijkt een beetje beledigd als ik zeg dat het weer goed gaat met Moerdijk. Hoezo weer? Het ging altijd goed, zegt hij. Echte Moerdijkers waren heus niet weggegaan, dan hadden ze met bulldozers moeten komen. En die verenigingen, zegt hij, die zijn de lijm van het dorp. En zo waar, net als 5 jaar terug is er ook nu in de Ankerkuil een vogeltentoonstelling van de Vogelvrienden. Basisscholen zijn alwezen kijken, wie weet is er weer een nieuwe aanwas. Het jongste lid is nu 1 jaar of 18. Binnen in de Ankerkuil kwetteren de vogeltjes, alsof er niks veranderd is. En er lijkt ook niks veranderd sinds de vogelvereniging op 1 februari 1953 werd opgericht in een Moerdijks café. Dat was, let op, de nacht dat de dijken hier braken. Het water stond al aan de lippen. En dan ga je een vogeltjesvereniging oprichten? Een Moerdijker ben niet zo gauw onder de indruk, zegt de visser erover. Zelf zat hij ook gewoon in zijn luie stoel, voor het raam, naar de ontploffingen in de verte te kijken, toen met chemiepak. Alsof het een film was. Maar het is ook symbolisch voor hoe gezelligheid hier een buffer is tegen de buitenwereld. En nog steeds worden er nieuwe verenigingen opgericht. Deze maand al 2. De vereniging Dorpstafel Moerdijk en de Moerdijkse Buurtvereniging. Als er geen actieve gemeenschap zou zijn, dan is het hier zo bekeken. Dan zijn we zo weggevaagd, zegt Kees Scheenaert, de kartrekker van de eveneens vrij nieuwe Jeu de Boule Club. Of eigenlijk is dat gewoon een vriendenclub, zegt hij. 25, 30 man. Er zit van alles tussen, van manager tot vrachtwagenchauffeur. Vorige winter ging ze zelfs Jeu de Boule in de leegstaande kerk, met een zelfgeregeld kacheltje. Scheenaert zit trouwens ook in een werkgroep voor het nieuwe dorpshart en uiteraard komen daar straks 3 officiële Jeu de Boule banen, inclusief drainage en verlichting. Lang leven de lol, is dus zijn motto. En op Moerdijk is die lol ook een verdedigingslinie. Die riante Moerdijkregeling was er nooit gekomen als er geen levend dorp was geweest. Want waarom zou de gemeente huizen opkopen die ze aan de straatstenen nog niet kwijt konden? Zolang de industrie nog steeds in de nek hijgt, moeten de Moerdijkers tonen dat het hier gezellig is. Gezelligheid als vuur dat de wolven weghoudt. En die Moerdijkregeling zorgt er natuurlijk wel voor veel verloop. Die nieuwkomers moeten wel integreren en dat is soms een probleem. Maar juist voor die groep is dat actieve verenigingsleven fijn. Je bent, zo lees ik in een oud rapport, een Moerdijker zodra je aan het verenigingsleven deelneemt. En soms lijkt het alsof hier individualisme geen voet aan de grond kreeg. Alsof er uit die schoorstenen van het industriepark een synthetische druk komt. Maar dan een drugs die de mensen hier heel sociaal maakt. Iedereen die je spreekt lijkt die damp te hebben gesnoven. Of nou de postbode is of de kruidenier van het winkelmandje. De lokale supermarkt. In Moerdijk kwam ik op straat een keer een vrouw tegen van 76 die een boodschappenkarretje de stoep optrok. Ik bood aan te helpen. De kar was zwaar, vol kerstcadeaus, vertelde ze. Gekregen van dorpsgenoten voor wie ze medicijnen ophaalt bij de praktijk in Zundert. Of ik kwam het buurtpreventieteam tegen. Een dame en heer, gele hesjes, midden op straat. 'S Nachts, dat kan hier natuurlijk. De ene man, Jan de Visser, geen familie, bleek een rasmoerdijker. De andere, Isabel, zat in een antikraakwoning, tijdelijk. Maar ze wilde toch integreren. Ik vroeg ze wat nou het spannendste was dat ze hadden meegemaakt. En Jan vertelde over die keer dat ze een dure BMW met stationair draaiende motor zagen staan. Dus toen verwachtte ik een verhaal. Maar wat bleek, de bestuurder was de weg kwijt. Dat was ongeveer het niveau van de problemen die ze tegenkwamen. En zeker, de inwoners klagen hier wel eens over dronken Polen of over die Albanese. Voormalige vissers vinden het belachelijk dat je niet meer op paling mag vissen, omdat er te veel dioxine in zou zitten. Die Philip Morris fabriek is toch ook gewoon nog open? Dus inderdaad, Je ontkomt niet aan die grote krachten van de wereld zoals migratie, globalisatie, klimaat. En tegelijk lijkt het dorp Moerdijk immuun. Je kunt hier nog daadwerkelijk dat touwtje uit de brievenbus laten hangen. Al doen inwoners dat niet. De gewoonte is dat de achterdeur open staat. Vrienden en kennissen komen hier gewoon achterom. En dan die industrie. Op het dorp merk je er maar weinig van. En de bewoners doen er laconiek over. Ook over die ontploffingen. De wind stond tot nu toe altijd goed, zeggen ze dan. Of er is overal wel wat. In Enschede ontplofte die vuurwerkfabriek. Of mijn buurman die verhuisde naar een lage zwaluwe, bleek die naast een gevaarlijk drugslab terechtgekomen. Misschien is dat grootspraak of willen de inwoners geen kwaad spreken over hun eigen nest. Maar uit onderzoek van de GGD West-Brabants naar gezondheidsklachten bleek in elk geval geen afwijkend beeld. Boze tongen beweren dat de industrie de inwoners afkoopt door verenigingen en evenementen te sponsoren. Sponsoring van de gemeenschap zien als spiegeltjes en kraaltjes. Maar zou dat wel logisch zijn? Als die bedrijven het dorp weg zouden willen hebben, als ze hun goddeloze gang wilden gaan, hadden ze dan niet veel meer aan een dorp zonder samenhang waar niets te doen is? En het werkt nu eerder andersom, zeggen sommige inwoners. Dat bloeiende dorp houdt Shell en ATM juist in toom. Bij de intocht van Sinterklaas wordt zijn stoomboot onthaald door tientallen jonge kinderen. Ik spreek vader Mark, 32 jaar, hij werkt in de staalconstructie, vertelt dat een hele generatie van twintigers zich nu op de Moerdijk vestigt. Moerdijk is een rustig dorp, zegt ook de 21-jarige taxichauffeur Van Valen, met een goede basisschool, ideaal om je kind te laten opgroeien. En een keer betrapte ik mezelf erop dat ik even keek naar de huizenprijzen. De rust van een dorp, de stad om de hoek, het leek wel een paradijs. Maar dat was het natuurlijk niet. En een paar keer klapperden mijn oren ook van het onbeschaamde racisme dat je hier bijvoorbeeld gewoon kunt horen. Heerlijk rustig dorp, riep iemand me na bij de haven. Geen negers, geen Turken, geen Marokkanen. En bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen stemde 27% van de inwoners op Geert Wilders. Zwarte Piet blijft hier ook pikzwart. En van sommige inwoners mogen die Albanese die zich verstoppen in het maïsveld gewoon platgereden worden. Maar goed, zulke taal hoor je ook in Rotterdam, waar ik zelf woon. Het is niet eigen aan Moerdijk. Wel eigen aan het dorp is die saamhorigheid. En dan heeft Moerdijk die troef. Wie ergens lid wordt, kan integreren. Op het dorp wonen ook een paar Syrische vluchtelingen, statushouders. Niet veel. Maar ze zijn evengoed welkom, bijvoorbeeld bij de Jeu de Boel. Als ze de eigen maar een beetje duidelijk kunnen maken, dan vind ik het goed, zegt Kees Geenaert. Het gaat om die lol, tenslotte. En niet alle haattaal is wat ze lijkt. Op een tochtje door de velden rond het dorp zag ik een keer een Amerikaanse slee staan, een oude Ford, met achter de achterruit een verkiezingsbord met Vote Trump 2016. Hier bleek Jacques van IJsseldijk te wonen, een 37-jarige ondernemer die de verlichting op snelwegen verzorgt. Op zijn erf heeft hij ook een prachtige privécollectie van bussen, armaturen en ander straatmeubilair. Het dorp, zegt hij, gaat naar de sodemieter. Na de crisis kwam er leegstand die deels is opgevuld met mensen van bepaald allooi, zegt hij. Zoals oud-bewoners van Fort Oranje. En dan had je nog de Oostbokkers op de camping om de hoek. Ze bellen 's nachts aan omdat ze met hun dronken harses in de sloot gereden zijn. Of ze zijn vrachtwagen mogen om hun wagen eruit te trekken. Dat Trump-bordje was een beetje om te provoceren, blijkt. Hij en zijn maten vinden Trump wel een goede gast. Een poosje geleden liet hij voor de grap de rebel flag wapperen. Toen waren er ook mensen boos. Maar het is niet, zegt hij, alsof hier nou zoveel negers wonen. Maar op Wilders stemmen, zoals een groot deel van het dorp deed, dat doet hij dan weer niet. Op hem stem ik niet, met zijn kop vol de telks. Zeg nou gewoon eens, we gaan de criminelen aanpakken. Nee, dat verkiezingsjaar had hij opnieuw voor de grap een poster van de SGP voor zijn raam geplakt. Toen had iedereen zoiets van, jij, die vloekt als een ketter. Over het dorpshart zegt hij het volgende. Het was beter geweest als die kerk gewoon nog met mensen gevuld was. Ik heb een paar keer gezegd, jullie zullen gestraft worden als dorp. Jullie slopen Gods huis. En hij vindt het geldverkwisting. Want de industrie zal vroeg of laat toch het dorp opslokken. Maar zelfs deze vrolijk cynische Moerdijker, de internettrol van het dorp, blijkt besmet met dat gekke stofje, want ook hij doet vrijwilligerswerk. Tijdens het laatste Oldtimer Festival, een van de grootste evenementen in het dorp, regelde hij de pendelbussen. Een heel belangrijke taak, zegt hij. Anders loopt het allemaal vast. Een paar dagen later wordt in Café de Put de uitslag bekend van de crowdfunding voor de speeltuin. In totaal is er €14.820 opgehaald. Ofwel bijna €15 per inwoner. En weer later zit ik aan tafel bij Bianca Lankhuizen, de moeder van het gehandicapte kind dat de inspiratie vormde voor de speelplaats. In haar woonkamer staat een groot tafereel met besneeuwde mini-huisjes. Er rijden treintjes, er is een schaatsrijbaan, koek en zopie. Zo idyllisch, het lijkt wel Moerdijk, zeg ik voor de grap. Maar zo ziet Bianca het ook echt. Ze studeerde rechten en heeft nu een eigen bedrijf als bewindvoerder van mensen die in schulden zijn geraakt. Mama doet mensen helpen, zo legt ze het haar kinderen uit. Via haar werk merkt ze dat de maatschappij steeds individualistischer wordt. Ze komt jonge mensen in de schulden tegen die sociaal volledig geïsoleerd zijn. Als Nederland iets van Moerdijk kan leren, zegt ze, is het hoe je elkaar helpt. Er zijn hier weinig egoïsten. Het buren helpen elkaar gaat hier veel verder dan dat cliché van een kopje suiker. En dat merkte ze pas echt toen hun dochter de diagnose kreeg, lissencefalie. Haar hersenen zijn glad in plaats van die ribbelige bloemkooltjes. Ze houdt de ontwikkeling van een baby van 7 maanden. Het nieuws ging als een lopend vuurtje rond. Binnen no time zat haar huis vol vrienden en buren, iedereen die het verdriet met haar deelde. Ook Jos Schalk kwam later even langs, die bij de gemeente werkt en tevens een van de meest energieke promotors van het dorp Moerdijk is. Hij bedacht later die crowdfunding. Balletje ging rollen, mensen begonnen spontaan allerlei sponsoracties. Je hebt altijd kartrekkers nodig, zegt Bianca nu, maar dit dorp bestaat uit heel veel kartrekkers. Komend voorjaar zou die speeltuin af moeten zijn. Ze droomt al van de dag dat ze met haar 2 kinderen op de woensdagmiddag daar gaat picknicken. Rens, die van de glijbaan gaat, en Fenne, die schatert in de rolstoelcarousel. Die middag loop ik naar de Stefanuskerk. De bouwsteiger lonkt. De bouwvakkers vinden het prima dat ik even naar boven klim. De zuidengalerij beneden, dat karkas, heeft al een bijnaam gekregen. Het Parthenon van Brabant. Het is de tempel van een trots levend dorp. En dat maakt die uitspraak van Nijpels, dat het dorp maar beter weg kon, nu des te wranger. Zijn woorden pasten in de logica van de tijd. De logica van groei, van vrije markt, van krachten die zo vaak als onvermijdelijk worden gezien. Een natuurverschijnsel. There is no alternative. Zo heet het. We moeten mee in de vaart der volkeren. Je hoort het laatst nog bij Nieuwsuur over Schiphol. Schiphol zal altijd blijven groeien. Dat is nu eenmaal zo, zei Buma van het CDA. Maar moeten we per se mee? Nog altijd staat Moerdijk bij veel mensen synoniem voor het dorp dat toch zou verdwijnen. En die apocalyptische beelden zijn niet zomaar van de Netflix verdwenen. Maar er is een veel spectaculairder verhaal. Dat nietige Moerdijk laat zien dat het wel zin heeft om je te verzetten tegen die zogenaamde onafwendbare krachten. En dat er een alternatief is, de menselijke maat. Hoe houden we de planeet leefbaar? Hoe houden we samenlevingen leefbaar? Het zijn misschien wel de 2 grootste vragen van deze tijd. En dit dorp vormt een mogelijk antwoord. Cedo Nulli. Die tekst staat op de voormalige pastorie tegenover de kerk. Ik wijk voor niemand. De huidige eigenaar vocht jarenlang tegen het logistieke park Moerdijk. Een uitbreiding van het industrieterrein. Een strijd die nog altijd niet gestreden is trouwens. Nu gaat hij toch verhuizen. Toch nog wijken uit Moerdijk. Maar die tekst, die blijft er hangen. Als een prachtig motto voor dit dorp en voor de rest van de wereld. Wijk niet zomaar, want er is wel een alternatief. Dat was het. Dank je wel voor het luisteren. Je kunt dit verhaal ook lezen op De Correspondent. Daar kunnen we ook over dit verhaal in gesprek als je wil. Ben je nog geen lid? Voor slechts 7 euro per maand steun je verhalen zoals deze en nog veel meer. Ga naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel erg bedankt.